Liefde gemeente, wij letten vanmiddag op zondag 27 van de Heidelbergse Catechismus, de laatste vraag en het antwoord. Dat is vraag en antwoord 74. Zondag 27, vraag en antwoord 74. Daar staat: zal men ook de jonge kinderen dopen? En het antwoord luidt: ja, het. Want mitsdien zij, al zowel als de volwassenen, in het verbond van God en in zijn gemeente begrepen zijn, en dat hun door Christus bloed de verlossing van de zonden en de Heilige Geest die het geloof werkt, niet minder dan de volwassenen toegezegd wordt, zo moeten zij ook door de doop, als door het teken van het verbond, de christelijke kerk ingelijfd en van de kinderen der ongelovigen onderscheiden worden, gelijk in het oude verbond of testament door de besnijdenis geschied is, voor de welk in het nieuwe verbond de doop ingezet is. Tot zover. Van de heilige doop. Wij letten vanmiddag op waarom deze vraag, en in de tweede plaats waarom dit antwoord. Waarom deze vraag en waarom dit antwoord. Wij begrijpen wel, denk ik, dat het niet eenvoudig is om in kort bestek de achtergrond, de strijd, het functioneren van de kinderdoop in de kerk van heden, om dat in zo'n kort bestek samen te vatten en om daar diep op in te gaan. Nou is dat op zich niet zo erg, omdat van tijd tot tijd komt toch dat onderwerp van de doop aan de orde. En wij mogen blij zijn, tenminste, ik voel me wel blij als je elke keer iets zou mogen noemen tot onderwijzing en tot lering en tot vertroosting. En zo hoop ik dat het ook deze keer mag zijn. Het gaat dus over de kinderdoop. Is die kinderdoop dan een punt van strijd? Nou, dat het op heden een punt van strijd is, dat kunnen we weten als we op de hoogte zijn met de situatie van de kerken nu. Maar vroeger, hoe is dat vroeger nou geweest? Kun je nou op grond van de Bijbel exact vaststellen dat er door de apostelen kinderen werden gedoopt? Of dat er in de tijd direct daarop volgende kinderen werden gedoopt? Want deze vraag heeft natuurlijk een achtergrond. Blijkbaar is het voor velen niet vanzelfsprekend. En ik meen dat ook in het doopformulier staat, niet direct de kinderen moeten, maar dat wij de kinderen niet mogen uitsluiten of buitensluiten van de heilige doop. Er is wel degelijk dus verschil in mening over geweest. Maar was dat dan alleen in de tijd van Luther en Calvijn, in de tijd dat de catechismus geschreven werd? Nou, dat kun je niet zeggen. Hoe was het in de tijd van de apostelen? Ja, in de tijd van de apostelen lag het voor de hand dat er volwassenen werden gedoopt. Mensen die door de Heilige Geest en door het woord tot erkentenis gekomen waren van de waarheid dat wij midden in de dood liggen, maar die ook door het allerheiligst geloof hun vertrouwen mochten stellen op de Heer Jezus Christus en zijn volbrachte werk. Daarom lees je in het Nieuwe Testament, in de tijd van de apostelen, lees je dat als het ware in één adem: belijdenis, doop. Bekering, doop. En wordt er direct aan toegevoegd: laat u dopen en uw zonden afwassen. Dat ligt min of meer voor de hand. Want de luisteraars zullen voor een groot deel toch bestaan hebben uit volwassenen. Maar, als nou die volwassenen tot het geloof kwamen, werden dan ook de kleine kinderen gedoopt? Dat kun je nou niet met zekerheid uit het Nieuwe Testament bewijzen. Waarom niet? Nou, wij kennen natuurlijk gebruikelijke bewijzen. Er staat bijvoorbeeld dat de stokbewaarder werd gedoopt en zijn gehele huis. Wij zijn gewend om te zeggen, waarom zouden daar geen kinderen bij geweest zijn? Ja, dat kan inderdaad, maar het kan natuurlijk net zo goed zo zijn, want er staat dat de apostel tot hen het woord des levens spraken in die nacht. Het kan natuurlijk ook dat het kinderen zijn geweest van 9, 10, 11, 12 jaar, of ouder, of wat jonger, maar kinderen die er toch, laten we zeggen, zoals ze op de kleine catechisatie zitten, die toch ook al meeluisteren. Maar daaruit kun je dus niet vaststellen dat daar baby's bij geweest zijn. Vervolgens kun je ook wijzen op Lydia, die tot bekering kwam, welker hart de Heer opende. En dan lees je dat zij werd gedoopt en haar huis. Maar je kunt natuurlijk zeggen, ja, maar het kan toch wel zijn dat de verschillende slaven, slavinnen, die tot dat huis behoorden, zoals dat toen gebruikelijk was, en misschien een paar opgeschoten kinderen, dat die mede tot het geloof gekomen zijn en dat die mede gedoopt zijn. Kan toch best zijn dat Lydia geen kinderen heeft gehad, of dat de kinderen al het huis uit waren. Ook dat vormt op zich geen bewijs voor de kinderdoop. Dan is er nog een tekst dat Paulus, ik meen aan de Korinthe, schrijft in 1 Korinthe, dat hij niet gezonden was in de eerste plaats om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. En dat hij bij zijn weten niemand gedoopt had dan Crispus, geloof ik. En dan komt er ook voor, en het huisgezin van Stefanus. Dat is een tekst waar wel het huisgezin wordt genoemd. Maar daar kun je natuurlijk ook van zeggen, hoe groot waren die kinderen? Was dat een man van 40, 50 jaar, dan kunnen dat evengoed kinderen geweest zijn die al wat groter waren, die aanspreekbaar waren. Maar, en dat mag je voor mijn part terugdraaien naar 2, 3 jaar desnoods, maar kinderdoop, daar verstaan wij iets anders onder. Tenminste, het probleem waar het hierover dan zou gaan, is die pasgeboren kinderen. Die kinderen die nog niet aanspreekbaar zijn, die nog niet zelf iets kunnen zeggen of horen bewust. Dat betekent, let goed op, als wij op een bepaalde manier de Bijbel lezen, kun je niet een tekst noemen die onomwonden spreekt van de kinderdoop. Ik zeg expres, als je op een bepaalde manier de Bijbel leest en je gaat zoeken naar een tekst waar dan zonder meer in staat dat baby's gedoopt werden. Maar ik zeg erbij, dan moet je wel op een bepaalde manier de Bijbel lezen. Zoals in de geschiedenis van Gods kerk altijd dwepers, ketters, afwijkers de Bijbel hebben gelezen. Niet overal even fanatiek, maar het is wel typisch kenmerkend dat de tegenstanders van de kinderdoop gelijk komen met: waar staat dat? Bewijs dat nou eens uit de Bijbel. Zoals Jehovah getuige zegt, er staat dat Jezus het begin is der schepping Gods. Dus hij is toch geschapen? Hij is toch de eersteling? Hij is wel belangrijk. Dat staat er toch? Wat zeur je dan verder? Hoe kan een zoon nou net zo oud zijn als de vader? Dat is ook op een bepaalde manier de Bijbel lezen. En de vraag is of dat die manier van Bijbel lezen wel de goede is. Wat ik zojuist zei, dat heeft natuurlijk ook een gevaarlijke kant. Want wij zeggen juist, als het niet is naar dat woord, dan zal het geen dageraad hebben. Als ik dan iemand beschuldig die met het woord komt en zegt, waar staat dat dan? Noem dan eens een woord. En ik kan, als ik eerlijk ben, dat woord niet noemen. En zeggen, nou ja, ik veronderstel dat daar ook kinderen bij geweest. Waarom niet? Dan heb ik ergens wel gelijk. Je zou zeggen, ergens ligt het in de lijn om te veronderstellen dat er in die gezinnen ook wel heel jonge kinderen geweest zijn. Meer kans van wel, van ja, dan van niet. Maar, nogmaals, al ligt dat meer voor de hand, het is niet het bewijs dat degene verlangt die zegt, noem mij dan eens een tekst waar dat in staat. Je zou zeggen, daar staan wij zwak. Want wij hebben het juist over het woord, het woord. Nou ja, wat bedoelen we nou met het woord? Bedoelen we daar nou woord en geest? Zoals die geest in, met en door dat woord werkzaam is, dat geheel van die bijzondere openbaring van God? Of neem ik, of gebruik ik een tekst? Nou ja, dat doen wij elke zondag trouwens. Een tekst. Maar er is verschil. Kijk, je kunt bijvoorbeeld in het Oude Testament kun je dingen vinden dat iemand, die mag geen twee soorten stof hebben. Daar denken wij niet aan. Dat je dus niet wol en katoen tegelijk, of wol en zeker niet synthetisch iets, of... Dat waren bepaalde wetten, zo zou je nog meer kunnen noemen. Dat denken wij niet meer aan. Stel nou voor, je leest op een bepaalde manier het woord van God. Je pikt het woord eruit en je zegt, hé, daar klopt niks van. Want jij draagt kledingstukken niet van éénzelfde materiaal vervaardigd. Nou, zo had je natuurlijk heel veel dingen waar niet meer over gedacht wordt. Die dingen waren niet zinloos. Die hadden een achtergrond. Daar ga ik nu niet op in, want daar gaat het nu niet over. Ze hadden een achtergrond. Ze pasten in het geheel van een bepaalde situatie. Natuurlijk, ik wil niet zeggen, het woord van God is tijdgebonden. Dat is juist de ketterij van deze eeuw. Dat men bij alles wat ons niet aanstaat, dan zegt men, ja, dat was toen en ja, dat geldt nou niet meer. Die kant moeten we niet uitgaan. Dat wij dat woord beschouwen als tijdgebonden. Maar wel zou ik willen pleiten voor het woord als een geheel, als een totaal, als een boodschap van God, als de geest van God die daarin tot ons wil spreken. Daarom is het uiterst akelig als je nou werkelijk vanuit een bepaalde manier van bijbellezen met een felle bestrijder van de kinderdoop in aanraking komt. Waar de ene een gat heeft, daar heeft de ander weer een spijker. En ja, tenslotte, en er worden natuurlijk een heleboel namen van godvrezende mannen genoemd, terecht, dat is waar, die ook de kinderdoop hebben verworpen. En dat geldt op veel terreinen, dat is ook zoals je met Jehovah getuigen of wat ook praat, of met mensen die altijd zitten te rekenen vanuit de Bijbel, en die bepaalde teksten gaan doen over de ziel en over het voortbestaan na de dood of niet, of een dodenrijk. Dat lijken allemaal eenvoudige dingen, maar als je met die mensen aan de praat komt, dan blijkt dat ze diverse teksten hebben, vooral ook uit het Oude Testament, waaraan ze hun mening kunnen toetsen en staan. Nou, ik voel mij daar helemaal niet sterk in, om op die manier in discussie te gaan. Ik zou dat willen noemen wat iemand eens noemde een wettische manier van bijbelgebruik, van bijbellezen. Een wettische manier. Zoals de Joodse rabbijnen in de tijd van de Heer Jezus de wet op een wettische manier uitlegden. Hier een weinig, daar een weinig. En de eigenlijke bedoeling voorbij ging. Zo kun je ook de Bijbel lezen. Je gooit elkaar voor de voeten. Nou, waar staat het in de Bijbel? Kinderdoop. Staat er niet. Nou, uitgepraat ben je. Nou, dat aspect, die kant, zou ik nou vanmiddag graag een ogenblik voor uw aandacht willen brengen. Ik hoop tot lering, tot onderwijzing. Ik was gebleven bij, hoe was het nou in de oude kerk? Ik weet het niet. Ik veronderstel dat er wel kinderen gedoopt zijn. En niet alleen kinderen van 10 jaar, maar ook pasgeboren kinderen. Dat veronderstel ik. Daar ga ik vanuit. Wat weten we er verder van? Nou, jullie hebben wel eens gehoord van Tertullianus, het was een apologeet, een verdediger van het christendom. Die zou zo ongeveer het jaar 200, ongeveer hoor, heeft hij geschreven, waarom zou een jong onschuldig kind zich haasten tot de doop? Alsof hij wilde zeggen, wat heeft dat voor zin? Dat kind is toch nog onschuldig. En 50 jaar daarna schreef Origenus, onze apostelen hebben zeker de kinderen gedoopt. Want zij wisten wel dat dat kleine kind niet onschuldig is. Maar dat het ook uit zondige ouders geboren die erfschuld met zich draagt. Origenus spreekt er op zo'n manier over alsof het eigenlijk een overwonnen standpunt is om vanwege het feit dat die kinderen nog onschuldig zijn, ze hebben nog geen zonde gedaan, waarom zou men ze dan naar de dood
brengen. Je voelt met alle waardering en alle goed wat Tertullianus gedaan heeft, je voelt dat daar een andere idee achter zit. Net dat idee wat je later bij Constantijn aantreft, Constantijn de Grote, die stelde de dood zo lang mogelijk uit, omdat men dacht dat door die dood ook inderdaad de dadelijke zonde die je deed, allemaal afgelasten werden. Hij liet het dus zo hoog mogelijk oplossen om kort voor zijn dood oplopen, om zo kort mogelijk voor zijn dood schoon schip te maken door de doop. Maar dan ben je ook ver van pad af. En dan denk je toch aan een of andere magische handeling of kracht dat de doop in staat zou zijn om de onreinheid van onze ziel, onze boze daden af te wassen. Nee, dan is het beter om wat dat betreft bij Origenes aan te sluiten, die zegt, onze apostelen hebben zeker gedoopt, want zij wisten dat de kinderen niet onschuldig zijn, maar dat zij, om in de klassieke woorden van onze formulieren te spreken, dat zij met ons aan de dood en aan de verdoemenis zelf onderworpen zijn. In Adam en in ons. Toen is in ieder geval de dood al vrij vroeg uit de oude schrijvers bekend als ook volwassen en kinderdoop, die gewoon naast elkaar bestonden. Daar werden ouders gedoopt die tot het geloof kwamen, en er werden kinderen gedoopt die of door die ouders werden meegebracht of die alreeds geboren werden in de christelijke gemeente. Zodat toen het evangelie hier kwam in onze landen, de kinderdoop al geen punt ter discussie meer was. Maar in de tijd van de reformatie van Luther en Calvijn rakelde dat weer op. Er kwam opnieuw een tegenstelling in gedachten en in denken over de kinderdoop. Dat kwam bijvoorbeeld van de kant van de wederdopers. Die wederdopers, die legden de nadruk daarop die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. Die zal zalig worden. Eerst geloof, belijdenis en dan de doop. Zij waren ook degenen die meer waarde hechten aan het innerlijk en het innerlijk leven en de innerlijke openbaringen die zij ontvingen van de Heilige Geest dan aan het geopenbaarde woord van God. Vandaar dat zij niet zo sterk stonden in het woord als geheel, maar precies zo'n tekst die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, die zal zalig worden. Nou, daar staat het, afgelopen, er is niet over te praten meer. Dat was ontzettend moeilijk, dat kun je wel begrijpen, voor de reformatoren, voor Luther en Calvijn. Dat was ontzettend moeilijk toen na korte tijd in eigen boezem, in de boezem van de kerk, die twist ontstond over de wederdoop, over de kinderdoop. en velen zich afwenden van de kerken. Meestal wende men zich af van de kerken. Wende men zich ook af van de kerk van alle eeuwen en tijden. En ging een eigen weg. En zei, tenslotte, ach, al dat woord, papier en inkt, een bijbel, daar gaat het niet om. Hier gaat het om. Ze deden geen afstand van het woord, zo kun je het niet direct zeggen. Maar toch, hun verhouding tot dat woord was anders dan bijvoorbeeld bij Luther en Calvijn. Daarom hebben mensen als Luther en Calvijn, die hebben daar ook al tegen geschreven. Ze hebben daarop gereageerd. Luther bijvoorbeeld, die stelt als eerste punt aan de orde, waarom zou een kind niet geloven? En dat bedoelt hij, geen kind van 5, 6 jaar of zo, maar hij bedoelt zo'n klein kind. Waarom niet? Als ons verstand ons meestal in de weg staat. Dat het verstandig denken van de mens er niet komt, er niet uitkomt. Waarom zou dan in dat kind niet op een of andere wijze het geloof aanwezig zijn? In de tweede plaats, zegt Luther, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Dus, in het Oude Testament, daar moesten de kinderen allemaal besneden worden. En in het Nieuwe Testament is het niet anders. Want dat is het nieuwe Israël. Dat de Heer het tevoorschijn roept. Zou het daar anders zijn? Minder zijn? Dat eerste punt zou in een kleine baby geen geloof kunnen zijn. Dat heeft niet direct veel navolging gevonden, die gedachte. Waarom niet? Ja, het is een veronderstelling. Het is een beetje speculatief. Wij weten dat de geest van God kan bezit nemen, zelfs van de vrucht in moeders schoot. Denk aan Johannes de Doper. Voor de geboorte. Maar, moet je dat dan weer, daar heb je het weer, moet je dan op die tekst, dat Johannes van vreugde opsprong in de schoot van zijn moeder, moet je dan de Bijbel op die manier lezen, dat je zegt, zie je wel, het kan wel. En daarom moeten we dan toch er maar mee rekenen, dat die kleine kinderen geloven kunnen. Al zien wij dat niet, al kunnen ze het niet uiten, toch, het kan best. Ik voel mij daar ook niet zo toe aangetrokken, tot die gedachte. Waarom? Omdat de nadruk valt uiteindelijk dan toch op het kind, wat er eventueel in dat kind zou kunnen zijn. Geloof. En met alle eerbied voor het waarachtig geloof, zonder welk het onmogelijk is God te behagen, moeten wij toch denken en blijven beseffen, het geloof is niet de grond der zaligheid. Dat is Jezus Christus en die gekruisigde alleen. Anders zou een kind dat in moeders schoot sterft. En laten we dan eens even veronderstellen, even daarvan uitgaan, wat meer voor de hand ligt, niet tot een bewuste geloofservaring zou zijn gekomen. Dat kind zou niet zalig kunnen worden. De krankzinnige, die van de geboorte aan verstandeloos is. De gedachteloze, waar het grootste deel van de hersenen wordt gemist. Daar kun je natuurlijk van gaan veronderstellen en zeggen, ja, maar, en ik weet wel, er kan ook wat. Er kan veel bij God zijn, alle dingen mogelijk. Maar, als je geconfronteerd wordt met het feit dat sommige mensen kinderen van hun geboorte aan als kleine dieren in een kooi kruipen. In het verleden, het is nu misschien wat veranderd, maar, en alleen maar klanken, dierlijke klanken uitstoten. Dan kun je natuurlijk wel veronderstellen van, ja, maar het kan toch wel een geloofsleven zijn. Maar ik vraag me af, moeten wij die kant uit? Als je dan geloof van God ontvangt dat die ellendige zalig wordt, dan kun je niet zeggen dat dat kind of dat die mensen die er zo aan toe is, op grond van geloof, belijdenis, bekering, zalig wordt. Hij wordt zalig omdat God het wil. Je moet ergens het geloof niet onder kritiek stellen. Dat niet. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn, zal zalig worden. Maar je moet de zondaar, de gelovige, die moet je wel onder kritiek stellen. Het geloof, heb ik al eens eerder gezegd, hè, dat moet je niet te veel concretiseren in de vorm van een daad van mensen. Het geloof is iets waarin de mens opgenomen wordt, dat over hem heen daalt, dat hem insluit, dat als een toren van verlossingen rondom hem is. Anders krijg je dat dweperig. Dan krijg je dat dweperig. En jullie weten zelf wel, dat hebben we toch ook in onze gemeente wel meegemaakt, van mensen waar je niet aan twijfelde dat ze de Heere toebehoorden. En die altijd maar bleven hangen, je zou zeggen tussen de wal en het schip. Soms door opvoeding, door bakering of wat dan ook, wat je dan ook bij wil brengen. Soms kwam men aan het eind van de reis tot een hartelijk vertrouwen. Maar ik wil iets anders. Iets anders. Ik denk eerder, ja, in dat opzicht, ik hoef niet na te doen, dat kan ik bewust trouwens ook niet, want dat heb ik niet bewust meegemaakt. Maar ik kan dan, ik val naar een andere kant. Ik denk aan dat mannetje wat in mijn grootvaders gemeente leefde, die zijn hele leven, tenminste een stuk van zijn leven, die man was zo benauwd, zo aangevochten aan alle kanten, het was nooit voor hem. En toen op een keer, hij kwam niet aan het avondmaal. Toen op een keer, toen was hij aan het avondmaal. Het mannetje was heel blij. Oh, hij was zo blij. Maar, hij was amper thuis, of het was allemaal weg. Hij was een verrader, hij was dit en oordeel, en zus en zo. En in die week, hij ging naar de wc, voelde zich niet goed, en opeens hoort zijn vrouw hem roepen, o God, dat is eeuwig kwijt. En toen ze de deur opengemaakt had, was hij dood. En toen mijn grootvader het bekend maakte, toen riep hij, hiep, hiep, hoera, hij was eeuwig thuis. Nou, hele goede bekeerde mensen, die waren zo woest. Maar dat kon niet. En toch, als je aanvoelt en je valt die kant van de genade uit, wat dat nou, wat daar nou achter stak, dan zeg ik ja. Ja, dit is mooi om onze dreverige natuur een beetje in te tonen. Dit is mooi, hè, om ons als het ware een injectie te geven van, houd er rekening mee hoor. Verloren ben je, met of zonder vertrouwen, maar het is een verloren zaak. Jezus Christus is alleen het fundament van onze zaligheid, waar we op zakken en zinken, ook als ons eigen niet meer drijvende kunnen houden, en als wij het uit het oog verliezen. Dat is iets van het geheim van de genade, dat die radelozen, die niet weten, die niet betrouwbare en ook niet vertrouwende zondaar, ten slotte tot zijn enige verwondering ontdekt, dat Jezus Christus toch blijft te zijn voor hem, die eeuwig betrouwbare rotssteen en fundament der zaligheid, waarom die God eeuwig zal loven en prijzen. Kijk, als je anders denkt, ja, dan kan ik me ook indenken dat je zegt, ja hoor, ik geloof ook niet dat we dat als maatstaf moeten nemen. In de gemeente, in de prediking niet. Dan blijft altijd de boodschap geloven in de Heer Jezus Christus. Dat betekent, zet uw vertrouwen op hem alleen. Op hem alleen. Maar toch hebben wij de neiging om toch weer haast onzichtbaar, niet in woorden, maar in ons hart af te wijken. En toch weer die klemtoon te gaan verleggen van het algenoegzame offer naar het genoegzame vertrouwen. En kijk, ik denk dat we daar overheen moeten zien. En dat we daar toch ook voorzichtig in moeten zijn. Dat we, ja, de Heere zegt, maak de boom goed en zijn vrucht zal goed zijn. Ja. Oh, wij kijken op een ogenblik, wij kijken op een moment, wij kijken op dit of op dat. Maar het gaat om de Heere Jezus alleen, om hem. Om dat enige fundament. Die weten dat. Die zeiden dus geloof. Belijdenis. Doop. Dat is eerlijk. Dat staat in de Bijbel en het andere staat er niet. En Calvijn of Luther konden nog zoveel schrijven. Dan zeiden ze. Verstand. Allemaal verstandswerk. Want dat is zinloos. Dat is gewoon zinloos om zo te gaan dopen. Nou, die wederdopers die heb je gehad, maar die gedachten zijn nog sterk aanwezig. In de groepen, vooral in de baptisten kringen. Zelfs in reformatorische kringen. Karel Barth, die men enerzijds noemde een moderne Calvijn-interpretator, die wees toch tenslotte de kinderdoop af. Als een executie zonder slachtoffer. Waanzinnig. Slachtoffer ontbreekt. En nou, en zo zijn er tegenwoordig in de gereformeerde kerken predikanten die bezwaar aan hebben getekend tegen de kinderdopen die toch predikant kunnen blijven. Er zijn mensen van protestant-christelijke huizen, een kerkelijke kring, die dus ergens naartoe gaan, waar dat gebruikelijk is en die zeggen, ja, maar je moet met de Heilige Geest gedoopt worden. De geestesdoop. Die zich over laten dopen. En dat wil niet zeggen dat het allemaal verloren is of zo. Ik heb een doofstomme zus, die heeft zich ook over laten dopen. Ja, maar alleen, ik lach erom een beetje. Ik neem dat allemaal niet zo serieus. Eén ding is er maar dat we serieus mogen nemen en dat is hij alleen, Jezus Christus, die gezegd heeft, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Maar nou kom ik tot het eigenlijke wat ik wilde zeggen. Hoe lezen wij de Bijbel? Lezen wij dat woord van God nou zoals de wederdoper, de baptist en vele andere, de pinkstergemeente, stromen van kracht, vergadering der gelovigen en noem maar op. Ik noemde dat een bepaalde manier van lezen. Maar nou zal ik ook een bepaalde manier noemen. Van lezen. Een andere manier. En dat leg ik dan zo als het ware in het midden ter overweging. Wij liggen allemaal in de dood. Dood betekent oordeel. Dood is een herinnering aan onze doodstaat. Ons Adamskind zijn. Dat we in het rijk van God niet kunnen komen tenzij wij van nieuws geboren worden. Dat is dood. Dat is dus onderzijds een verloren zaak. In die dood komt niemand tot een belijdenis. Niemand. Want wat dood is, vijandig dood, dat komt niet tot een spontane belijdenis. Ik heb gezonden. Vergeef me toch, o Heere, vergeef me toch. In die dood komt ook niemand tot het offer Jezus Christus. In die dood, daar zitten we allemaal in en er komt niemand uit. Dat zegt de Bijbel toch duidelijk. Dus niemand. God zocht al om, maar ach, hij vond er geen. Vlees, trouweloos afgeweken, zonde. Wat is er nou gebeurd? Ik noem een paar lijnen om onze gedachten te mogen leiden. Nu is daar onconditioneel, zonder mijn beleid, zonder mijn geloof, zonder mijn hoop, zonder mijn liefde, van eeuwigheid in zichzelf bewogen, is afgedaald in mijn vloekwaardige staat, in mijn vlees en bloed. God in Christus. Jezus Christus zelf is onder ons gekomen en heeft als de vertegenwoordiger van God, onbegrijpelijk wonder van God, en tegelijkertijd als vertegenwoordiger van die eerste Adam, die alles verloren had, is hij gekomen. Hij is gekomen. Laat dat feit, die zaak, nu eens even bezinken. Hij is gekomen. Niet op grond van de toebereidingen van de heidenen of van de joden. Niet op grond van 's werelds diep en hoogst verlangen. Hij is gekomen uit de eeuwige ingewanden van Gods barmhartigheid. Onconditioneel. Niemand kon het tegenhouden. Vandaar die wonderbaarlijke spreuken in Jesaja, die dat onzegbare toch laten horen. Zie, mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene, in welke mijn zielen welbehagen. Hij zal het recht de heidenen voortbrengen. En zo is er nog veel meer te noemen. Waar blijven nou al onze condities? Je staat hier voor het raadsel en het wonder van de onvoorwaardelijke inkomst Gods in onze vloek, in onze rampzaligheid, in onze geestelijke dood. En daar staat hij als degene tegen wie het zwaard van de rechter ontwaakt. Daar staat hij als degene die zelf zich liet dopen in de Jordaan. Om aan alle gerechtigheid te voldoen. Om werkelijk onze een te zijn. En mijn pak, mijn last die ik op mijn schouders draag, om die op zich te laten. Eigenlijk een last die ik nog niet eens nooit gedragen heb. Want ik kan nog lachen. Ik kan nog eten en drinken en slapen. En allerlei dingen denken. Maar hij kon nergens anders aan denken dan aan vaders wil. En dat ik nog aan andere dingen kan denken, hier op aarde, dat komt om Jezus wil. Dat ik niet gek ben, mijn verstand verlies. Dat we nog niet nou afgevoerd kunnen worden naar het vroeger zijn gekkenhuis. Dat is alleen ook om zijn wil. Daar liggen nu de lijnen van de grond voor de kinderdoop. Die kinderdoop is er niet omdat dat kind van mij biologisch uit mijn en mijn vrouwen zaad ontsproten is en daarom iets bijzonders is. Daarom vind ik het gek dat sommigen een geadopteerd kind weigeren te dopen als het door gelovige ouders geadopteerd is. Kan ik niet begrijpen. Ik denk dan, jullie zitten helemaal in de biologie. Jullie zitten toch misschien onbewust vleeselijk te denken aan deze zaken. Want dat kind van mij is niet anders. Dat kind is ook een verloren kind. Net zo goed als het kind van die heiden. Er zit geen kwalitatief verschil in. Helemaal niets. Alleen omdat het God behaagt dat ik uit genade en u gebracht zijn tot de kennis van Christus, tot het geloof in de Heer Jezus Christus. Dat vormt een niet te ontwijken claim, als het ware, die God op verdoemelijke zondaren legt en uitoefent. Zijn we zijn. Kun je onderuit. Als je dus echt gelooft, ik hoor bij die vervloekte massa, ik ben niet beter of anders. Als je echt gelooft dat wat dat betreft allen afgeweken zijn en dat Jezus Christus onder die afwijkers en uit die afwijkers jouw vlees en bloed heeft aangenomen, en zich als doemschuldige wilde laten brandmerken in de doop, tot de ondergang bereid, dan kan het haast niet anders als onder dat evangelie van die eenzijdige ontferming God heb je geen problemen met de kinderdoop. Hoe ik dat uit moet leggen, weet ik niet precies, maar dan heb je geen problemen. Want dan kun je niet meer de klemtoon verleggen naar een gelovige die zijn verstand heeft, of een gelovige die bekeerd is, een gelovige die tenminste kan vertellen dat hij de Heer Jezus aangenomen heeft. Dan zeg je wat? Bij Abraham zou je dat nog kunnen zeggen. Die ontving het teken der besnijdenis als een zegel van de gerechtigheid des geloofs. Die kreeg de besnijdenis nadat hij tot geloof was gekomen. Maar dan kun je van Isaac niet zeggen. En van Jacob niet. Noem maar op. Die hebben het alweer anders gehad. Die zijn niet volwassen besneden. Die werden allemaal besneden als baby's. Van 8 dagen. Kijk. Je kunt wel eens wat zeggen. Zeggen ja, maar de doop is niet in de plaats de besnijdenis. Waarom niet? Waarom dan niet? Het gaat toch niet om een tekst die bewijst de kinderdoop. Het gaat toch over die God en Christus die om onzentwil in de dood is ingegaan. Daar gaat het toch om. Waar dat geloof is, waar je gelooft, dat ook het geloof geen voorwaarde is waarom jij een uitverkorene bent. Ook niet. Waarin alles alleen uitstraalt uit God die het wil en die het doet. Dan vallen die zwaarwichtige problemen weg. Zo'n kind dat weet niks, zo'n kind dat kan niks, zo'n kind dat heeft niks, zo'n kind dat is... Dat valt weg. Dat wordt juist een teken van eeuwige verwondering. Dat God zich ontfermt over hetgeen niks is. Kun je zeggen, ja maar je kunt toch niet zeggen dat al die kinderen... Daar gaat het niet om. Daar gaat het niet om. Daar geloven wij niet in. Ik zou maar zeggen, ons geloof heeft niet als inhoud dat niet alle kinderen. Nee, dat geloof heeft als inhoud dat Jezus Christus in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En dat God gezegd heeft, ze zullen mij tot een volk zijn en ik zal ze tot een God zijn. Ik zal ze één hart, één weg om mij te vrezen geven. Hun zijn goede misgaders, hun kinderen na hen. Heb jij dan verloren kinderen? Heb jij dan kinderen waarvan je echt gelooft, niet dat ze zo apart of zo bijzonder zijn, maar dat ze ook midden in de dood liggen, dan is dit alleen de hoop, wat God zegt, wat God beloofd heeft. En die beloften die zijn versterkt toen die levende zoon, dat levende kind op de aarde wilde komen, in die woestijn, in die dorre wildernis, tussen die ondeugende kinderen en dat hij wilde aangemerkt worden als het ondeugendste kind. Alsof hij altijd gezegd had, ik heb niks met God te maken. Zo werd hij door God in het oordeel betrokken. Geldt dan die belofte niet al wat verloren is, als je gelooft. En we doen niet geloof in je geloven, maar als je hoop gericht is op hem. Zou die hoop dan niet gelden jouw kinderen, in wie vlees en bloed God verschenen is? Zou dat niet de stille pleitgrond blijven, op dat eenzijdige werk van God, Heer? De appel valt niet ver van de boom, bij ons. Maar, uw lieve zoon, die is het, die gekomen is, door water en bloed en geest. Op hem zien wij, op hem hopen wij. Kijk, dan wordt het kind niet in het verbond of zo doordat het gedoopt wordt. Maar dan zie je, beste moeder, als het kind nog niet geboren is in jouw schoot, hoort het bij die gemeenschap die verloren is en die leeft uit die belofte. Gij zult leven. Als moeder en vader dat niet bespotten, dan kan het niet anders. Want de nood en de verdoemelijkheid van hun kind is hun eigen verdoemelijkheid. Ze kunnen wel eens naar dat kind kijken, namelijk in de zin van, ben ik, dat ben ik. Ik, de grote boosdoener. Als je nog iets goeds ziet dat je blij wordt. Als dat dan zo is dat je daar je eigen verdoemelijkheid en verlorenheid in ziet. Moet dat kind dan eerst 20 jaar op aarde huppelen. In afwachting of het zal geloven of niet. Zullen we dat dan zo bekijken dat zij tot de belijdenis zullen komen en... Nou is het verantwoord. Nee. En zo wil ik nou de Bijbel lezen. In zijn overstelpende boodschap. Waarbij het niet meer gaat om twistvragen van... Ja, maar zullen dan maar al die kinderen... Die mensen begrijpen niet waar het om gaat. Of is dat niet overtrokken? Want je ziet toch met je eigen ogen dat een heleboel mensen... Er komt niks van terecht... Het is niet alles Israël wat Israël genoemd wordt. Daar gaat het niet over. Het gaat erover dat wij geconfronteerd worden met de barmhartigheid en de eenzijdige ontferming van God. Is daarop onze hoop? Nou, doop hem maar. Doop maar gerust. Laat die kinderen maar dopen. Allemaal. En hoop en vertrouw op Gods ontferming tegen alle tegenheden en aanvechtingen in. Dan hoef je ook niet ondersteboven te vallen als er iemand, je hoeft er niet mee eens te zijn. Als iemand zich laat dopen opnieuw, zeg je, ja jongen, al zou jij 100 keer laten dopen, dat verandert totaal niets aan die waarheid. Dat God zich ontfermt uit vrije goedheid over wat verloren is. En daar heeft jouw doop en jouw belijdenis en jouw geloof niks aan af of toe gedaan. Maar dat is onze hoop. Want ik vertrouw jou niet. Kun je gerust? Ik vertrouw dat niet. Dat hoef ik toch niet te vertrouwen. Hij is toch alleen te vertrouwen en vertrouwenswaardig. Kijk, dan zitten we... Op een spoor. Dan gaat het niet meer over een tekst. Maar dan gaat het over het totaal. Totaal verloren. En dan zijn wij in de kerk afgezonderd. Wij worden verwaardigd dat te mogen horen. Nou, dan worden wij ook verwaardigd. Om dat te beamen. Zo te beamen. Dat net zo min als jij... Door je bekeerd, of door je keus, of door wat ik zalig ben geworden. Je hebt misschien nog meer kwaad dan goed meegedaan. Net zo min is het ook voor dat kind. Je kunt er gerust naast gaan zitten. Naast gaan liggen. Je zou wat dat betreft wel elke keer weer gedoopt willen worden. Als er een sterk iemand was die je zou kunnen dragen. En zeggen toe, Heere, laat me nou eens slapend gedoopt worden. U geeft het uw beminde als in de slaap. Laat me nou zo gedoopt worden dat er niks meer is. Dat het alles alleen uw werk is. Nou, dat kan ik me wel indenken. Dat we dan, ik ben er niet helemaal uitgekomen. Maar. Dat geeft niet. Ik hoop een paar gedachten te hebben genoemd. Ik wil toch eindigen. Het is vanmorgen waren we niet vroeg. Nou ook niet. Maar ik wil eindigen met... Daar hoef ik niet met alles mee eens te zijn met een paar vragen die dokter Kobrugge schreef over de kinderdoop. Daar wil ik deze dienst, leerdienst, een beetje mee afsluiten. Wordt gij lid van de gemeente van Christus als je uw belijdenis aflegt? Nee. De kinderen der gemeente van Christus zijn in Christus geheiligd. Zijn leden der gemeente. Leden van hem die het hoofd is. En dus gerechtigd. Om gedoopt te worden. Zij die tegen de kinderdoop zijn. Beweren dat daar Christus gezegd heeft. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. En terwijl de jonge kinderen toch nog geen verstand hebben om te geloven. Zij eerst dan gedoopt mogen worden. Wanneer ze een belijdenis van hun geloof kunnen afleggen. Wat antwoordt gij daarop? Onze Heere heeft bij de woorden. Die geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn. De nadruk gelegd op het woord. Die gedoopt zal zijn. En heeft daarmee bedoeld dat de volwassenen die toenmaals zich bekeerden, hun geloof zouden betuigen door zich te laten dopen. en alzo het kruis en de smaad van Christus op zich te nemen. Waren overigens Gods waarheid afhankelijk van ons geloven, dan zou ze even dikwijls teniet gaan als dit geloof bij ons door onze schuld werkeloos is. Is de ziel van een kind voor de zaligheid Gods in de hemel vatbaar wanneer het sterft, dan is ze ook vatbaar voor die genade dat de Heere zijn naam op het kind laat leggen in de heilige doop. Spreekt het echter ook vanzelf dat toen de Heere Jezus de doop instelde, de doop der kinderen daarin opgesloten was? Ja, want de Joden hadden een doop voor de heidenen en daarbij was het gebruikelijk dat de kinderen met de ouders gedoopt worden. Wanneer Petrus dus tot de volwassenen, ook tot de moeders, die voorzeker met haar kinderen onder de toehoorders waren, zeiden, laat u dopen, want u komt de belofte toe en uw kinderen, dan spreekt het vanzelf dat hij bedoeld heeft dat ze ook hun kinderen zouden laten dopen. Wat geschiet er in die doop? God laat zijn driemaal heilige naam op een kind leggen. Een kind dat in ongerechtigheid geboren is en in zonden ontvangen is. En hij verklaart dat het zijn kind is. Maar kan het doopwater zulke grote dingen doen? Nee, evenmin als Mozes staf de schelfzee van een kon slaan. Maar Christus heeft het water bevolen. En zo is het woord met het water. En is het water een teken van de levendmakende geest God en Christus. Die genade, leven en schuldvergeving meedeelt. Maar, let op kinderen, als een kind zich dan later niet bekeert, of nimmer tot het geloof komt, zulks heeft dat kind te verantwoorden. God heeft het zijne gedaan. Wilde men daarom aan een kind de doop onthouden, dan zou men in Gods regering ingrijpen, die toch ook over de bozen zijn zon laat schijnen. Verder zullen wij het wel aan de enige rechter hebben over te laten wat er wellicht nog zelfs in het sterfuur kan gebeuren. Wat troost u derhalve de heilige doop, dat ik in dezelfde op Gods koninklijke, vaderlijke en zaligmakende naam ook in zijn boek des levens ben opgetekend. Amen.